Dit is de Positief Motiveren podcast. Met een seizoen dat gaat over motiveren met de fase van gedragsverandering. Mijn naam is Marielle Tromp. Ik ben de host van deze podcast en trainer in motiveren. In deze aflevering ga ik in gesprek met Nout Vrielink. Ook hij houdt zich veel bezig met het thema motiveren. We hadden zo'n mooi gesprek over autonomie en eigen regie en eigen keuzes maken, dat dit een zelfstandige aflevering is geworden. Met als quote van Nout: autonomie is niet hetzelfde als onafhankelijkheid. Dus heb jij interesse in autonomie in relatie tot de zelfdeterminatietheorie, kwaliteit van leven, de wet zorg en dwang en wat je wel en niet mag vragen van je cliënt? Dan is dit de aflevering voor jou. Van harte welkom Nout in de podcast. Fijn dat je aan wilt sluiten. Zou je misschien jezelf willen voorstellen?
Zeker. En allereerst dankjewel voor de uitnodiging om hier te zijn. Heel leuk om met jou hierover in gesprek te gaan. Mijn naam is Nout Vrielink. Ik werk als onderzoeker en als onderzoekscoördinator bij de academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking bij het departement Transo van Tilburg University.
En ik ben met jou of op jouw spoor gekomen ooit omdat jij onderzoek hebt gedaan naar leefstijl van mensen met een licht verstandelijke beperking. En dat was super interessant, want het raakt ook heel erg het thema van deze podcastreeks, namelijk de stage of change, fase van gedragsverandering. Zou jij iets over jouw onderzoek kunnen vertellen?
Zeker. We zijn een jaar of 10 geleden is dat inmiddels, zijn we begonnen met mijn promotieonderzoek, wat zich richtte specifiek op de zelfdeterminatietheorie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Het vertrekpunt was eigenlijk niet zozeer zelfdeterminatietheorie, maar veel meer motiverende gespreksvoering. Wat we zagen in de praktijk is dat begeleiders er soms tegen aanliepen dat ze mensen met een licht verstandelijke beperking wel een keuze wilden bieden, maar dat ze dat soms ook wat lastig vonden van, ze willen misschien zelf iets anders, maar dat is misschien soms niet goed. Hoe kun je mensen daar nou in begeleiden? Nou, zo zijn we uitgekomen op motiverende gespreksvoering en na een kleine studie hoe we dat eventueel zouden kunnen aanpassen voor gebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking, stonden we eigenlijk voor de twee, voor het dilemma: wat gaan we doen? Gaan we kijken grootschalig, wat is het effect van motiverende gespreksvoering? Of gaan we kijken, wat maakt nou eigenlijk precies dat motiverende gespreksvoering werkt? En op die manier zijn we bij de zelfdeterminatietheorie eigenlijk uitgekomen. Waarbij we vervolgens hebben gekeken, hoe zou je vragenlijsten die al bestaan kunnen aanpassen voor deze doelgroep om ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking meer aandacht te hebben voor zelfbepaling en motivatie. Want dat is eigenlijk waar die theorie over gaat.
Mooi, omdat er inderdaad in het algemeen misschien al best wel veel onderzoek over naar is gedaan, maar specifiek voor mensen met licht verstandelijke beperking nog niet.
Ja, ja klopt. Ja.
Nout, je noemt nu de zelfdeterminatietheorie. Wat is dat eigenlijk?
De zelfdeterminatietheorie wordt als een soort van macrotheorie benoemd. Maar wat het eigenlijk in de kern is, is een theorie, een motivatietheorie, die eigenlijk uitgaat van verschillende typen motivaties die mensen kunnen hebben. En in de kern 3 psychologische basisbehoeften die iedereen van nature bezit en die door een omgeving ondersteund moeten worden. Dat is eigenlijk in de kern waar het bij de zelfdeterminatietheorie om gaat.
Oké, en wat zijn dat dan voor basisbehoeften?
Er wordt onderscheid gemaakt in 3 basisbehoeften. De behoefte aan autonomie, de behoefte aan verbondenheid en de behoefte aan competentie. En bij autonomie gaat het dan erover dat je uit vrije wil iets doet. Dus dat je die dingen doet die voor jou belangrijk zijn in je leven en die je graag wil doen. Bij verbondenheid gaat het erom, we zijn allemaal sociale wezens, allemaal sociale mensen die in contact willen zijn met andere mensen, iets voor iemand anders willen betekenen en dat andere mensen ook iets voor jou willen betekenen. Dus daarbij gaat het, dat is een stukje verbondenheid. En bij competentie gaat het er eigenlijk over dat je iets doet waarvan je ook het idee hebt dat je er goed in bent en dat je dat daardoor ook leuk vindt om te gaan doen.
Mooi, en ik denk ook als de mensen die luisteren, die zelf binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg werken, dat die dat ook heel erg herkennen, dat dat ook in de zorg super belangrijk is.
Zeker. En wat ik mooi vind ook aan de theorie is dat het zijn 3 basisbehoeften die heel generiek zijn. Dus ze zijn van toepassing op de cliënt met wie je aan het werken bent. Maar ze zijn ook heel erg op van toepassing op jezelf als begeleider of als professional. En dat vind ik er zo mooi aan. Het is heel herkenbaar. Ook omdat iedereen wil graag autonoom zijn in de keuzes die hij maakt. En iedereen wil zich verbonden voelen met andere mensen. En iedereen wil ook het idee hebben dat je doet. Dat je die dingen doet waarvan je zegt van dat kan ik ook, want anders dan word je natuurlijk ook onzeker van en dan is het ook niet leuk over het algemeen om te doen. En we weten dat als die drie basisbehoeften, als daaraan voldaan wordt, dat ook gewoon leidt tot meer werkplezier of lekkerder in je vel zitten, betere kwaliteit van leven, subjectief welbevinden. Dus het zijn hele belangrijke basisbehoeften die heel goed voor te stellen zijn en op iedereen van toepassing zijn. En dat vind ik zo fijn aan de zelfdeterminatietheorie, dat het enerzijds heel voorspelbaar is en toepasbaar is. En tegelijkertijd ook in die zin heel inzichtelijk is.
Ja, mooi. En ook, want je zegt van iedereen herkent het bij zichzelf. En ik denk ook andersom, dat je ook meteen bij jezelf herkent als dat er niet is. Als die verbondenheid er niet meer is, dan de meeste mensen merken gelijk dat ze zich dan gewoon minder goed, minder gelukkig voelen.
Absoluut. En je noemt nu het voorbeeld inderdaad met die verbondenheid. Dus dat is heel herkenbaar. En tegelijkertijd geldt het denk ik ook voor die anderen. Bijvoorbeeld met de autonomie. Op het moment dat jij op een plek zit. Dat kan zijn je werk, maar dat kan ook zijn thuis. Waar je het gevoel hebt dat je daar gewoon er geen inspraak in hebt. Of gewoon niet jezelf kunt zijn en daarin keuzes kan maken. Dan zul je daar ook niet, zul je ook niet prettig ervaren. Dus dus het gaat twee kanten op. Enerzijds wil je dat juist ervaren. En als het er niet is, dan zal dat ook samenhangen met gevoelens van de eenzaamheid. Of niet lekker in je vel zitten. Absoluut.
Herkenbaar, ja. En autonomie, want ik denk dat met name autonomie zie ik in de afgelopen jaren als een ingewikkeld thema, als je het specifiek hebt over mensen met een verstandelijke beperking.
Zeker.
Met name merk ik zelf dat het voor bijvoorbeeld begeleiders steeds, dat die het best ingewikkeld vinden. Van soms wil je iets voor een bewoner of een cliënt waarvan je denkt, maar dat is goed voor die persoon. Of daar word je ook eigenlijk echt gelukkig van als we dat nu gaan doen.
Ja.
En aan de andere kant zit er nu een ingewikkeldheid van, tot waar mag ik dan iemand meenemen of stimuleren of gewoon zeggen, kom, we gaan.
Ja.
Herken je dat?
Zeker. Ja, dat is een hele ingewikkelde. Ergens wil je ervan uitgaan en is het uitgangspunt ook steeds meer, ook door het VN-verdrag, denk ik. En is dat een ontzettend goede ontwikkeling, denk ik, dat mensen ook met een licht verstandelijke beperking, met een verstandelijke beperking, steeds meer recht hebben op eigen regie en op het nemen van eigen beslissingen, van eigen besluiten. En ik denk dat het een ontzettend waardevolle en goede ontwikkeling is. En een belangrijke ontwikkeling. Tegelijkertijd, soms loop je natuurlijk wel bij het risico dat een soort van lastig spanningsveld zou kunnen worden eigenlijk. Hè? Van dat het soms als een dun lijntje eigenlijk is van, waar moet ik iemand ondersteunen, begeleiden in wat iemand graag wil doen, maar waarvan je zelf als professional dan eigenlijk denkt van, maar is dit wel de juiste keuze en is dit wel goed voor iemand? Dat is een heel lastig spanningsveld.
Ja, en ik denk soms ook dat het ingewikkelde is. Is autonomie het doel? Of is uiteindelijk wat daarachter ligt het doel, hè? Geluk mm-hmm. of kwaliteit van leven. En dat daar dan soms de spanning ook in zit. Dat je denkt, maar als we dit doen, dan gaat, soms weet je gewoon van iemand, gaat dat daaraan bijdragen. Ja,
eens. En wat de zelfdeterminatietheorie dan dus zegt, hè, er zijn drie basisbehoeften. Autonomie, maar ook verbondenheid en ook competentie. En alle drie die basisbehoeften zijn belangrijk om te komen tot wat jij zegt. Kwaliteit van leven, ervaren geluk. Dus daar zijn ze alle drie belangrijk voor. Dus het is niet alleen op het moment dat jij wel of niet autonoom bent. Maar laten we even uitgaan van wel. Dus op het moment dat jij wel autonomie ervaart, maar geen gevoelens van verbinding met andere mensen om je heen, of niet het idee hebt dat de dingen die je doet, dat je daar goed in bent, dan zul je nog steeds niet gelukkig zijn. Want alleen keuzes kunnen maken daarin, is niet voldoende. Alle drie die basisbehoeften, die zouden eigenlijk daarin ondersteund en vervuld moeten worden, als het ware. En misschien als je het hebt over autonomie, ook nog wel goed om te noemen, is dat, wat is precies autonomie? Autonomie is ergens zelf keuzes kunnen maken over wat jij wilt doen in je leven. Tegelijkertijd wordt autonomie soms ook wel eens gezien als onafhankelijkheid. En daarmee gelijkgesteld, als het ware. En ik denk dat dat niet, je kan het op die manier zo labelen, maar in ieder geval vanuit dezelfde determinatietheorie wordt dat niet op die manier zo gezien. En ik vind dat wel een mooi uitgangspunt, dat autonomie niet hetzelfde is als die onafhankelijkheid. Want je bent altijd afhankelijk van andere mensen in je omgeving. Je bent afhankelijk van, heel simpel, regels en wetten die er gelden in het land waar je woont. Dus je zou je altijd ergens toe moeten verhouden. En daar kun je het soms niet mee eens zijn. Maar dat zijn wel de regels die we met z'n allen hebben afgesproken. Dus autonomie wil niet zeggen dat je grenzeloos kan doen datgene wat jij echt wil doen. Dat zal altijd in afstemming zijn met de mensen in je directe omgeving, maar ook breder. Gewoon met de wetten en de regels waar je ook toe te verhouden hebt.
Mooi, en ook hele mooie nuance, want eigenlijk zit daar dan ook weer die verbondenheid. Hè? Want je bent verbonden met dat systeem en daardoor heb je bepaalde kaders.
Ja, en kun je het soms niet mee eens zijn. Ik moet dan altijd denken aan, je kan zelf kiezen als je op de snelweg zit. En tegenwoordig mag je ook overdag en s'avonds, s'avonds wel trouwens, maar overdag moet je 100 rijden op de snelweg. Je kan er zelf voor kiezen om dat niet te doen en om harder te gaan rijden. Maar dan is ook de regel die we met z'n allen hebben afgesproken, dan bestaat het risico dat je een boete kan krijgen omdat je te hard rijdt. Dus daarin, ondanks dat die wetten en regels er zijn, heb je nog steeds autonomie, zou je kunnen zeggen, om het anders te doen als je dat zou willen. Maar dan zitten er wel wat consequenties aan vast.
Ja, mooi. En ik denk ook, als je het dan even verder trekt naar mensen met een licht verstandelijke beperking die wellicht binnen een woonzorgorganisatie wonen. Daar speelt dat natuurlijk nog meer. Want zij wonen daar niet voor niets. Mm-hmm. Omdat ze ondersteuning nodig hebben.
Ja.
Maar daar zullen dan ook regels en afspraken gelden.
Ja, zeker. En dat verschilt natuurlijk een beetje per plek, denk ik, daarbij ook. Als iemand binnen een zorgorganisatie woont, dan heeft de zorgorganisatie regels of een visie, zeg maar, op verslaving bijvoorbeeld. Van zo gaan wij als organisatie om met verslaving. En daar hebben onze medewerkers en ook de mensen met een beperking die bij hen wonen en zorgen en ondersteuning van hen krijgen, hebben zich daaraan te houden. Daarnaast zijn er, als je op een groepswoning verblijft, ook vaak dan ook vervolgens nog aanvullende huisregels. Dus dat zijn, op verschillende manieren zijn daar wat regels, richtlijnen voor. En nu met de nieuwe wet zorg en dwang en de opkomst van onvrijwillige zorg, is dat natuurlijk wel heel belangrijk om daar naar te kijken van, kan iedereen zich ook hierin vinden? Vindt iedereen, kan iedereen zich, is iedereen akkoord met de regels die hier zijn? Zo niet, misschien moeten we dan over in gesprek om te kijken, kunnen we dingen aanpassen? Dat zal misschien soms wel gaan en misschien soms ook niet gaan. Ook omdat je daar weer naar die verbondenheid komt, daar eigenlijk ook voor om de hoek kijken. Als je met meerdere mensen in een groep, in een woning verblijft, dan kun jij zelf wel heel graag willen dat, dat A de regel is. Maar als de rest kiest voor B, dan zul je ergens op een gegeven moment toch een soort van compromis moeten bereiken. Of accepteren dat niet alles gaat zoals jij wil dat het gaat.
Ja, mooi. En jij noemde al verslaving, daar zullen we het straks ook even over hebben, want daar ging natuurlijk jouw onderzoek ook, ook de toepassing. Voor mij is dat heel erg leefstijl en bijvoorbeeld bewegen geweest, mm-hmm. Waar ik me heel veel in heb verdiept. En ik merkte ook dat er soms ook woonlocaties waar ik kwam, die hadden gewoon als regel alle begeleidingsgesprekken doen wandelend of in de sportschool. Maar dat het waren jongeren, dan wisten de jongeren op het moment dat ze binnenkwamen, als ik hier kom te wonen, is dit waar ik me aan, waar ik mee instem, dat we het zo
mooi
doen.
Ja. En wat vonden zij daar dan van? Vonden zij dat Ze wisten het van tevoren, vonden zij, gingen zij er dan uiteindelijk schoorvoetend mee akkoord? Omdat ze dachten, ik wil hier toch zitten? Of vonden ze het uiteindelijk ook wel een fijne manier? Ben ik wel benieuwd naar als je het zo vertelt.
Ja, nou wat ik van, want dit is een jaar of 8 geleden, denk ik ongeveer. Dus misschien is dat nu inderdaad ook weer veranderd. Maar wat ik toen hoorde van de begeleiders was dat er een aantal mensen heel graag daar wilden wonen. Want ze gingen ook als locatie naar de sportschool. Dus het was ook een locatie wat de mensen aantrok die dat dan aansprak.
Ja.
En dat ze daarnaast ook wel soms mensen hadden die dat inderdaad schoorvoetend en die daaraan moesten wennen. Maar dat er op dat moment, en dat is natuurlijk nu, weet ik niet zeker, hè, was er ook een keuze om gewoon nee te zeggen en naar een andere woonlocatie te gaan. En dat is natuurlijk helemaal, ja, dat is helemaal mooi. Dat je gewoon echt een vrije keuze hebt van ga ik hiermee instemmen omdat ik daar wil wonen.
Zeker, ja, mooi.
Ja. Ja, maar goed, wat ik al zei, dit is jaren geleden. En ik denk dat de situatie, ja, dat ook deel is van de zorg op dit moment. Dat heel veel onder druk komt staan en ook dit soort keuzes. Ja, en trouwens, dit gold ook voor personeel, hè? Personeel dat daar kwam werken, nieuwe begeleiders, ik, nieuwe medewerkers.
Ja, snap ik.
Die wisten ook van dit is hoe we dat hier gaan doen.
Ja.
Terwijl ik op hetzelfde moment bij andere organisaties en andere locaties was, waar dat heel erg een issue was. Van mag je van een begeleider vragen om mee te gaan? Nou, daar ging het zelfs over hardlopen, geloof ik. Ja. Maar mag je dat vragen? En op deze locatie was dat gewoon onderdeel van wat we doen.
Ja. Ja. En je wist van tevoren, dus wij voor tekende bij wijze van spreken als je daar kwam werken.
Ja. Ja.
Als je dit zo vertelt, moet ik ook, maar goed, dat is dan even de andere kant van het gezondheidsspectrum. Waar ik dan aan moet denken ook is het meeroken met een cliënt of als begeleider samen. Om even een momentje daarvoor te hebben. Wat natuurlijk ook op een aantal plekken ook nog wel gebeurt op die manier. Om toch laagdrempelig even dat contact te kunnen hebben. Eigenlijk op een andere manier dan wanneer je gewoon tegenover elkaar komt te zitten. En de manier die jij nu omschrijft is dan een hele mooie inderdaad om gewoon even een rondje buiten te lopen samen. En op een andere manier, maar gebeurt natuurlijk eigenlijk hetzelfde op het moment dat mensen samen even een sigaretje aan het roken zijn. Waarbij het wel steeds minder voorkomt is mijn idee, ook met het idee dat steeds meer organisaties rookvrije terreinen hebben, waar dat niet meer gebeurt met het oog op gezondheid. Maar het is wel een andere manier van even contact hebben met elkaar.
Klopt, ja. Ja. En ik denk, hè, maar dat is ook een zijweg, dat als je het hebt over de beslissing om zelf te gaan roken met iemand, zit autonomie, verbondenheid voor zowel de medewerker als de bewoner of de cliënt. En dat daar ook een heel ingewikkeld stuk in zit van om dat dan anders in te gaan vullen. Dat ook heel ingewikkeld is.
Ja, ja, zeker. Eens.
Ja, ja. Ja, mooi. En jij noemt al even roken en verslaving. Want dat was eigenlijk waar jouw onderzoek destijds ook zich ook op toespitste, toch?
Ja, klopt. Ja, we hebben allereerst hebben gekeken van is zo'n algemene theorie als de zelfdeterminatietheorie, is dat ook toepasbaar bij mensen met een lichtverstandelijke beperking? Soms krijgen we daar ook wel eens de vraag bij van, maar was je aanname dan dat dat niet toepasbaar zou zijn? Want als de theorie zegt het zijn universeel geldende basisbehoeften, waarom zou dat dan niet zo zijn bij mensen met een lichtverstandelijke beperking? En dat is natuurlijk ook een hele terechte vraag. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, ja, onze aanname was vanzelfsprekend dat dat ook bij deze groep zo zou gelden. Maar hoe dat precies uit zou pakken, daar was nog geen onderzoek naar gedaan, dat wisten we niet. Misschien was het wel zo dat doordat mensen met een beperking over het algemeen wat meer afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, dus vanuit professionals ook, dat zij misschien daardoor wel meer behoefte hadden bijvoorbeeld aan verbondenheid, omdat ze dat meer gewend waren om ondersteuning te krijgen. En dat die verbinding daarin heel belangrijk was. En door die ondersteuning dat ze misschien iets minder zelfbepaling of autonomie zouden kunnen ervaren in hun leven. En dat, dat daardoor een van de drie misschien wel wat minder of juist wat meer relevant zou zijn. Daar konden we in het onderzoek geen bewijs voor vinden. En zagen we dat ze alle drie eigenlijk ook wel heel belangrijk waren. Maar dat was eigenlijk ons vertrekpunt voor het onderzoek, om dat in kaart te brengen. Blijft nog wat theoretisch op dat vlak. Dus wat we heel graag wilden, was ook eigenlijk de vertaalslag maken naar, en hoe zien we dit dan in de praktijk? Gelijktijdig eigenlijk aan dit proces om die vragenlijsten aan te passen en om te kijken naar de betrouwbaarheid en validiteit van die vragenlijsten. Gelijktijdig waren we bezig met een training te ontwikkelen, sterker dan ik, een motivatietraining voor mensen met een lichtverstandelijke beperking en verslavingsproblemen, om ze eigenlijk te motiveren als het ware om gedrag te veranderen. Dus om met ze in gesprek te gaan, om te kijken, zou je misschien iets aan je gedrag willen doen, of ben je gewoon oké zo met hoe het nu gaat? Dus dat is eigenlijk het domein, zeg maar, waar, nou, je noemde het mooi, heel mooi het woord toepassing, waar we eigenlijk de onderzoeksresultaten die we tot dan toe hadden, die wilden we heel erg gaan toepassen in het domein LVB en verslaving, aan de hand van die training Sterker dan ik, waarbij de zelfdeterminatietheorie en motiverende gespreksvoering eigenlijk het uitgangspunt waren als toepassingsprincipe, zou je kunnen zeggen, voor die training.
Ja. En is dan de onderliggende gedachte dat motiverende gespreksvoering bij uitstek aangrijpt op het element autonomie?
Voor een deel zeker. Maar ik denk niet alleen per se autonomie. Ik denk ook op die verbinding en ook op competentiegevoelens. Omdat je iemand motiverende gespreksvoering is, de cliënt als het ware is heel erg in de lead en kan daarin zelf aangeven wat hij of zij graag wil. Maar dat doe je wel vanuit een soort van een werkalliantie, zou je kunnen zeggen. Dus vanuit een werkrelatie die als positief wordt ervaren door allebei. Want als je denkt als cliënt dat degene met wie je in gesprek bent jou te veel wil sturen of te veel wil bepalen wat goed voor jou is, dan denk ik dat het doel van motiverende gespreksvoering zijn doel voorbij schiet eigenlijk. Dat het ook niet helemaal bereikt wat je wil bereiken. En ook competentiegevoelens denk ik dat heel sterk door motiverende gespreksvoering ondersteund worden. Doordat je eigenlijk wil aansluiten bij datgene wat iemand kan. Kleine stapjes wil aanbieden af en toe. Dat het niet te groot gaat in één keer, te veel wordt. Dus eigenlijk denk ik dat je door aan drie basisbehoeften te voldoen, dat je, als je het goed doet, dat op die manier motiverende gespreksvoering effectief kan plaatsvinden als het ware.
Mooi, en ik denk dat het ook goed is, hè? Want voor mij is duidelijk, motiverende gespreksvoering is een methode, ontwikkeld van Ronick en Miller. Ik zeg de namen nu zelfs even verkeerd, maar Miller en Ronick.
Miller en Ronick, zeker.
Ja, maar voor de mensen in het dagelijks praten, die hebben het bij motiverende gespreksvoering niet altijd over de methode motiverende gespreksvoering, maar ook over gewoon in het algemeen gesprekken die je voert om iemand anders in beweging te helpen of zo, hè? Letterlijk en figuurlijk. Maar wij hebben het nu echt over de methode motiverende gespreksvoering.
Ja, klopt. Voor het onderscheid is dat denk ik goed dat je dat maakt. Ik denk dat ook bij algemene motiverende gesprekken, dus niet zozeer specifiek de methode, denk ik dat het ook om dat goed te laten verlopen, denk ik dat het ook belangrijk is om bij die basisbehoeften stil te staan. Maar zeker zeker als je het hebt over echt de methode, motiverende gespreksvoering, dan denk ik dat het essentieel is. Ja.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat die zelfdeterminatietheorie en die drie aspecten eigenlijk in elke motiverende techniek een rol spelen. Ook in de techniek oplossingsgericht coachen.
Zeker.
Maar dat de praktische invulling van welk soort vragen stel je of welk soort reacties geef je, daarin is de methode motiverende gespreksvoering wel heel specifiek in hoe je dat doet. Ja, mooi. Ja. En nou, uit andere soorten onderzoek, hè, niet specifiek van de zelfdeterminatietheorie, maar blijkt volgens mij ook dat mensen niet per se gelukkig worden van 100 keuzes maken. Dus als je het hebt over autonomie, dat mensen niet per se gelukkig worden van, volgens mij zijn er van die onderzoeken, hè, als je uit 100 soorten of 30 soorten smaken kan kiezen, dat mensen eigenlijk altijd weer op dezelfde 3 smaken uitkomen, omdat ze veel gelukkiger worden van iets beperking in hun keuzes. Zie je dat ook terug?
Zeker, heel herkenbaar. En dat zal per persoon verschillen, denk ik. De een die vindt het wel heel fijn om heel breed te kunnen kiezen soms. Omdat hij denkt, nou ja, de 3 yoghurts maken van ijs, die heb ik nu wel even gehad. En ik wil nu toch echt chocoladeijs hebben, bijvoorbeeld. Terwijl iemand meestal toch de yoghurts maken kiest. Dus voor sommige mensen werkt het heel goed om wel echt dat brede palet te hebben. En eigenlijk gewoon, nou ja, zonder ingekaderd te worden, daarin een keuze te maken. Terwijl aan de andere kant zien we soms ook dat het ook heel erg overweldigend kan zijn. Dat er te veel keuzemogelijkheden zijn, waardoor het heel lastig wordt om daarin een keuze te maken. En soms kan het dan helpen inderdaad om een beperkt aantal keuzes aan te bieden. Wat ik me ook heel goed zou kunnen voorstellen, is dat het zou kunnen helpen om iemand te helpen filteren in de veelheid aan keuzes. Dus even het voorbeeld van ijs aanhalen die jij noemde. Ja. Er zijn 5 verschillende soorten yoghurtijs en 5 verschillende soorten fruitijs. Dan zou ook de eerste keuze, in plaats van 10 verschillende dingen aan te bieden, zou ook de eerste vraag kunnen zijn, waar heb je zin in? Heb je zin in yoghurtijs of heb je zin in fruitijs? En dan op die manier is de keuze dus niet uit 10, maar als iemand de keuze maakt voor fruit of voor yoghurt, dan is de keuze nog maar 5. En op die manier zou je daarin iemand ook kunnen ondersteunen, kunnen begeleiden, denk ik, om een keuze te maken die volledig zijn eigen keuze is op dat moment, maar zonder daarin meteen een hele brede keuze voor te leggen. Dus ik kan me voorstellen dat dat een manier zou kunnen zijn. Geldt niet altijd, kan het niet overal, maar om het op die manier soms wat af te bellen, zeg maar, en iemand daarin te ondersteunen.
Ja, ja, ja. En is het dan ook zo dat, want ik heb veel op het gebied van gezonde leefstijl gedaan, moet je altijd alle keuzes geven? Ik heb een concreet voorbeeld in mijn hoofd dat er een gesprek was over moet je alle soorten toetjes aanbieden? Mm-hmm. Of kan je ook zeggen, nou, we kiezen als wij als organisatie of als locatie kiezen we gewoon voor de keuze uit deze, deze en deze. En dat zijn dan alle 3 relatief gezonde keuzes.
Ja, dat zou ik me goed kunnen voorstellen. Ik denk dat dit ook weer eigenlijk soort van weer teruggrijpt eigenlijk op dat je het is niet zo dat je dat autonomie volledige keuzevrijheid is en altijd zelf alles kan bepalen. Kijk, als iemand, dat heb ik ook wel eens gehoord, als iemand ontzettend van pizza houdt en eigenlijk iedere dag als avondeten en als lunch een pizza wil eten. In hoeverre ga je daarin mee als je het hebt over zelfbepaling of autonomie, omdat dat een centraal uitgangspunt is in de zorg. Er zijn ook andere dingen waar je rekening mee moet houden. En iedere dag, 2 keer per dag een pizza eten. Ja, dat is niet gezond. Even ervan uitgaan dat jij dat ook niet doet. Maar dat zou jij niet doen, zou ik niet doen. Is dat dan een goede of gezonde keus voor een cliënt om dat wel te doen? Wat niet wil zeggen dat iemand dus niet pizza mag eten. Maar ergens zoeken naar de balans daarin is denk ik belangrijk. En als een cliënt op dat moment zal zeggen, ja, maar dit is mijn keus. Ik wil deze pizza gewoon. En ik vind dat lekker het enige wat ik wil eten. Dan is dat denk ik ook het moment als je daar als begeleider of als professional die daarbij betrokken is, denkt van, ja, maar dit is niet meer gezond of ik vind het belangrijk om hier een andere keuze in te maken. Denk ik dat dat ook het moment is om daar ook over het gesprek over aan te gaan. Enerzijds met de persoon uiteraard zelf, dat zal het vertrekpunt moeten zijn, denk ik. Maar ook met de omgeving, met ouders als die in beeld zijn, de broers en zussen. Misschien ook wel met vrienden die betrokken zijn, die misschien ook wel een keus of een rol hebben bij deze keus. Maar ook met andere professionals om daarover met elkaar in gesprek te gaan van, ja, wat zijn onze normen en waarden hier eigenlijk bij? Hoe kijken wij hiernaar? Wat vinden wij gezond? Maar misschien hoeft dat ook niet het beeld te zijn wat iemand anders heeft. Dus daarover in gesprek te gaan. En om op die manier samen te komen, denk ik, tot een acceptabele middenweg voor iedereen.
Ja, heel, heel mooi. Want ik denk dat er een heel groot stuk zit ook in dat de mensen om iemand heen geen tegengestelde boodschappen uitdragen, dat dat ook heel helpend is. Want dat is wat heel vaak nog wel gebeurt. En ook logisch, want precies zoals je zegt, hè, we hebben allemaal andere gewoontes, nemen we mee van huis naar ons werk. Ja. Maar voor iemand die begeleiding nodig heeft en krijgt, is het ontzettend verwarrend als er elke dag een net iets andere boodschap is. Ik heb het letterlijk meegemaakt met dat iemand boodschappen ging doen. En toen kwamen we in een gesprek erachter dat de ene begeleider deze cliënt adviseerde om verse groenten te kopen. En de volgende dag een andere begeleider zei van, oh nee, dat is zo ingewikkeld, kan wel uit een pot of uit de diepvries. Ze hebben allebei misschien geen ongelijk, maar voor een cliënt is dat echt zo verwarrend. Dus inderdaad dat je ook heel veel werk met elkaar te doen hebt van wat stralen we uit. Ja,
ja. Nou ja en wat je ook zegt met wat je eigen gewoontes zijn, wat je eigen normen en waarden zijn. Dan moet ik ook denken met het voorbeeld wat je net gaf van de woonlocatie, dat ook sommige begeleidingsgesprekken al hardlopend plaatsvinden. Nou, als hardlopen niet in je eigen gewoonte zit, dan wordt dat ook, nou, dan zul je er ook niet voor kiezen om op die groep te gaan werken natuurlijk. Maar Dat is natuurlijk wel heel verschillend. De een die zou dat enorm aanspreken. En de ander die denkt van ja, ik doe het al niet eens voor mijn plezier in mijn vrije tijd. Laat staan dat ik het voor mijn werk ga doen. Dus nou ja, je neemt allemaal gewoon je eigen ervaringen, je eigen rugzak aan ervaringen en aan normen en waarden mee natuurlijk.
Dit leek me een goed punt om deze aflevering te beëindigen, net voordat we de stap maken naar de link met de fase van gedragsverandering. Hierover dus meer in de volgende aflevering. Belangrijk om nog te vermelden, Nout heeft zijn promotieonderzoek van 2011 tot en met 2016 uitgevoerd vanuit zorgorganisatie Dichterbij. Hij is daarbij begeleid door professor Dr. Petri Embrechts van de academische werkplaats Leven met de Verstandelijke Beperking van het departement Transo van Tilburg University en professor Dr. Carlo Schummel van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering. Ik vind het bijzonder dat ik even met je mee mocht vandaag. Wil je reageren? Je vindt mij op LinkedIn en op mariellentromp.nl vind je al mijn contactgegevens.